Goedemorgen. Zijn er vragen?
Ja. Zou je misschien iets willen vertellen, een beetje in aansluiting op de vraag van gisteren.
Kun je iets harder zeggen?
In aansluiting op de vraag van gisteren, of je even iets wil vertellen over de eerste regel van de vier grote geloften. Talloos zijn de leeftijd.
Bedankt. Ja. De vraag was dus, die eerste gelofte, talloos zijn de levende wezens, ik beloof ze alle te redden. Ja. Het is natuurlijk een prachtig onderwerp. In eerste instantie, wat een onzin zeg. Dus als je dat gewoon in het gewone bewustzijn, ben jij soms de Messias? Ga jij de hele wereld redden? Jeetje, een beetje bescheidenheid is toch wel geboden, hè? Dus in een eerste approach is dat van, hè, en heel veel mensen weten dat, gemotiveerd om inderdaad de wereld te verbeteren en een betere samenleving te krijgen, die, en dat is heel goed, een goede inzet, die sloven zich uit, en wat is het resultaat? Een burn-out. Knap je het kort, hè? Ja, de dingen zijn stug en taai en stellen ons geduld op de proef. En wij willen rukken aan structuren die taai zijn en zo, en van die dingen. Dat is een eerste benadering. Toch is dat de kern van ons spiritueel bezig zijn. Ik vind ze zo mooi, die eerste gelofte. Dus, talloos zijn de levende wezens, ik beloof ze alle te redden. Ik zal beginnen met een verhaal. Een waar gebeurd verhaal. En ja, die zijn altijd het nog absurder bijna dan verzonnen verhalen. Hè? Een jeugdbende ligt in oorlog. Er is een strijd tussen de benden. Het speelt zich af in Amerika. Wat kan hier ook gebeuren? Hè? Er zijn is een bendeoorlog. En een moeder heeft één zoon. Een alleenstaande moeder met één zoon. Een tiener die in de bende versukkeld is. En die wordt vermoord. Poeh. En de moeder van die vermoorde jongen gaat naar de regiezitting. Naar de eerste begin van het gerechtshof. Voor het proces. En ze ziet de moordenaar van haar zoon, ook een jong bendelid. En ze zegt, hard en koel, ik ga jou afmaken. En die man denkt, ja, een oude vrouw, mij afmaken. Ik zit jaren in de gevangenis, die kan mij niet bereiken. Ik zit veilig. En dan later zien we wel. Hè. En wat gebeurt er dan? Die moeder van die vermoorde jongen, die vraagt het bezoekrecht aan. En tot zijn, ja, hij weet niet goed wat hij moet doen, maar hij zelf heeft niemand die hem bezoekt, want dat is dikwijls het geval. Hij heeft niemand van zijn familie komt hem bezoeken, want hij is een outcast. Hè? Hij hoort bij die bende. Nou, hij zegt, ja, dat ga ik dan toch maar proberen. Hè. En tot zijn grote verbazing, dat contact is in het begin wat natuurlijk, uiteraard wat moeilijk, maar die moeder die zegt nooit iets over haar vermoorde zoon, maar die vraagt dus van, goh, hoe maakt hij het nu? En die vraagt naar zijn leven, naar zijn achtergrond. Die vraagt naar, goh, hoe is dat nu hier? Kun je handhaven in dat, hè, want die gevangenis in Amerika, dat is nu niet de beste biotoop. Hè. Hoe gaat het met jou? En ze betaalt zijn rekening in de kantine. Ten andere, zijn telefoonrekening. En ze brengt boeken voor hem mee. En ze weet in dingen die hem geïnteresseerd is. En stilaan ontstaat er een relatie, eigenaardig. Hè. En ja. En hij denkt nog wel eens aan die uitspraak, ik zal je vermoorden, maar ja. Toch ontstaat er bij wijze van spreken een moeder-zoon relatie. De moeder die je nooit gehad heeft, die is die bezoekende vrouw van het vermoorde kind. En hij rijpt in het gevangenis en die relatie, zij is regelmatige bezoekster van de moordenaar, hè. En op een zeker moment is het tijd voor zijn parool, mag hij voorwaardelijk vrijkomen. En de moeder die komt getuigen voor hem. Ja, hij is veranderd. Hij is niet meer gevaarlijk. Hij kan terug integreren in de maatschappij. Maar, zegt ze, ik heb wel een voorwaarde. Hij moet, de parool, hij moet hij op vrij, moet hij zich regelmatig melden en... Ik zou willen dat hij bij mij in huis komt wonen. Nou, dat vindt hij eigenlijk. Ondertussen was die relatie zo dat hij dat doet. En hij gaat dus bij die vrouw wonen. En dat gaat eigenlijk heel goed. En hij is er dankbaar. Maar nu en dan komt die gedachte van... Heeft ze nu heel de tijd geveinsd? En wanneer zal zij nu mij vermoorden? Wanneer zal zij mij koud maken? Maar toch, hij heeft niets anders en hij heeft niemand op de wereld en die relatie gaat door. En dan op een zeker moment hebben ze een goede dag gehad en ze zitten s'avonds aan het avondmaal. En dan vraagt hij, wanneer ga je me nu vermoorden? En dan zegt die vrouw, ik heb het al gedaan. Want de moordenaar is vermoord door de vriendelijkheid, het mededogen. De liefde die ze die ze gegeven heeft. Dat is een kleine een inleiding voor... Er is, als wij diep in de meditatie gaan... en wij geconfronteerd worden met het leed, met de pijn van de mensheid... met het zwoegen, het zoeken, de verdwazing, de haat. En haat... die zal nooit overwonnen worden door haat. Schreeuwende mensen, dat wordt niet overwonnen door terug te schreeuwen, door harder te roepen. Haat heeft nog nooit haat overwonnen. Er is natuurlijk een zee, wij zijn natuurlijk allemaal op ons eigen behoud, in onze voordeel... Maar daaronder is iets, een oneindig mededogen met alles wat leeft. Dat is onze ware aard. Dat zijn zaden van mededogen en medeleven, maar die moeten wel bewaterd worden. Die moeten condities krijgen dat ze gaan bloeien. En hier is dat die liefde van die vrouw die inderdaad een andere mens maakt, van die moordenaar. Wij hebben die zee van mededogen, of wij hebben dat egoïsme, de zelfhandhaving, het zoeken naar ons voordeel, al die dingen die normaal, hè. En als wij ontwaken tot ons ware zelf, hè, dan worden wij mensen vol mededogen. Goh, doe jij dat zo? Zit jij dat in dat leven? Wat je ook gedaan hebt. Er is een soort universeel ontwaken van jeetje, zo dus. Zit jij daarin? En ik heb daar geen... Welke gemoedstoestand van jou ook? Wij hebben allemaal labels. Dat is pathologie, dat is gezond, dat is psychisch ziek. En ach, als al die labels afvallen, dan zien we alleen mensen... Ja, die als mens zijn tobben en zoeken en... En dat gaat naar alle niveaus van het bestaan. Dat gaat naar het bloempje, dat gaat naar de dieren die... Soms in verschrikkelijke omstandigheden. Wat is er gebeurd met de agrarische revolutie? Duizenden dieren die opgesloten worden en die niet zichzelf kunnen zijn en die elkaar gaan pikken in een soort cannibalisme, omdat noem maar één voorbeeld hoor. Je hebt meskalveren die niet uit hun box komen heel hun leven. Nou, wat een absurde wereld hebben wij gecreëerd. Om allemaal om winstbejag. ander beter. En wat een afschuwelijke wereld hebben wij nu bereikt. Als wij echt tot inzicht komen en ontwaken tot ons ware zelf, dan worden wij vol van mededogen. En dan is, als het ware, en dan moet je goed begrijpen, hè, wat ik gisteren zei een beetje tegen Gatsken, hè, dan is de hele wereld verlost. Dan zijn de grassen en de bloemen en de struiken en de dieren en de insecten verlost. Dan ga ik niet, dan ga ik niet meer zo doden, dan ga ik zomaar niet, ben ik zorgzaam voor het geheel. En natuurlijk, op mijn plaats kan ik soms weinig doen. Hè. Red je één mens, het beroemde woord van Gandhi, dan red je de hele wereld. Hè. Dat is ook echt zo. Als jij één mens van haat en wrok en pijn verlost naar mededogen en zachtheid. Wauw. Wij hebben iets heel belangrijk, hè. Dus dat... En dat mededogen, dat universeel mededogen, dat is onze ware aard. Dat moeten we niet maken. Als dat vrijkomt, dan is dat daar. En dat heeft in alle mensen een eigen gestalte. Bij soms kan dat heel lief en zacht zijn. Bij soms kan het wat categorischer en wat hard. Dat hangt van het temperament. Maar het, weet je wel... Maar het is mededogen. Het is zien dat jij worstelt. Het is zien dat jij... Een heel belangrijke, omdat dat de ware inzet is van onze meditatie. Een beeld dat mij, dus ik heb altijd zoiets, als we regelmatig in inkeer gaan in die samadhi, dan rijpt de vrucht. En op een zeker moment is rijp en valt ze af. En wat gebeurt er dan? Dan wordt ze opgegeten. Door mieren, door bijen, door weet ik wat, door eekhoorntjes, door... Noem maar op, hè. Dat is de aard van het leven. Wij moeten rijpen en dan inderdaad voor de velen. Dus het oerarchetype van Boeddha of Christus, hè, voor de velen, voor allen. En ik weet niet, natuurlijk, hè, ik leef niet in Zambia, ik leef niet in de Sahel, maar ik leef hier, maar het zal wel doorgaan. Daar ben ik echt van overtuigd. Of zal ik alleen proberen mezelf te... en dat gaat dus niet, want hoe dan ook, we gaan toch dood. Hè? Dus er is een proces, er is iets. Waar zetten we op in? En dat mededogen, dat universeel mededogen naar alles wat leeft, hè, ver weg of dichtbij, lang of kort, sympathiek of antipathiek, gestoord of gezond, dat universeel mededogen, dat is makkelijk, maar dat is het moeilijkste naar degene die vlakbij zijn. De partner, hè. De chef, de baas, de overste, de, noem maar op. Gisteren haalde ik meer Hortense al aan, een van mijn vriendinnen die dus abdis is geworden en die zei dat ik voor de vreugde gemaakt was. Wat ik weet, die was dus novicemeester in Chambaron in Frankrijk, een prachtig klooster al gelegen in de stilte, helemaal prachtig in de eenzaamheid. En, het was een echt spirituele vrouw, dus die trok heel veel jonge mensen aan. Maar ja, dat is altijd zo. Als het lukt, dan op één plaats, dan gaan ze u natuurlijk verplaatsen naar een andere plaats. en zij werd abdis in La Figueux in Zwitserland, waar ik dus... Ik heb daar 3 jaar in dat klooster gewoond. Mee waren wij goede vrienden. En zij werd abdis in La Figueux. En La Figueux is een heel mooi oud kloostertje. Echt een echte Cisterciënzerkerkje nog. Heel prachtig. Aan de rand van een klein stadje. Mooi Cisterciënzenklooster. Maar ze hebben er een autobaan vlak langs gelegd. Oh. dat is een prachtig historisch. En ja, de Zwitsers zijn zo, zeg maar, dat historisch ongelooflijk kostbaar gerestaureerd. Hè. Die, al die fresco's in de kerk herschilderd, daar hebben ze echt... Dat ze zijn de Zwitsers met elke steen als het ware. Hè. Dat is allemaal prachtig. Maar ja, je zit wel vlak naast de stad. Dus voor hoe, contemplatie. Hoe. Weet je wel? En ik weet nog goed dat ze dus van Jean Baron à la Fille kwam. Dan denk je, oh god, moet ik hier slapen in die, hè? Als ik mijn raam open doe, dan dag en nacht gaat dat raaste dat door. En dan zei ze, dat vond ik zo mooi, dat heeft mij ontroerd. Dat zijn mijn kinderen die er over de snelweg razen. Om, weet je wel, ik kan daartegen proberen, mag niet, moet stil zijn, maar het zijn mensen die allemaal iets doen dat zij belangrijk vinden. Het zijn mijn kinderen die over de snelweg razen. Het is belangrijk dat wij niet alleen voor onszelf bevrijding en vrede vinden. Hè, dat is natuurlijk erg belangrijk, want anders dan blijven we altijd rare dingen doen. Maar het is, die eerste gelofte is zo belangrijk. Hè. Talloos zijn de levende wezen. Ik beloof ze alle te redden. En ontwaken is niet alleen ontwaken tot wijsheid, de werkelijke aard van de dingen zien, ook in hun vergankelijkheid, in hun, hè, en in de binnenkant van alle dingen die eindeloos en stil is. Zoals ik gisteravond zei, alles is in het ene. Hè. En het ene is in alles. Maar het is ook dat mededogen. Als ik de liefde niet heb, wat dan? Hè. En dan niet van, word ik bemind? hè. Dat is natuurlijk, dat als dat gebeurt, is het uitstekend, maar ja, dat kun je niet. Maar bemin ik zelf? Hè? Niet van wat krijg ik, maar wat ben ik bekwaam om te geven? Ben ik bekwaam om te delen? Ben ik bekwaam om... Op het moment, als je echt doorbreekt in die stille ruimte, dan weet je, op jou komt het aan. Jij, want dat is de enige realiteit die er echt is voor jou. Jij kunt de anderen redden misschien, of niet, hè, maar dit is de realiteit. En als daar de mildheid de grond is, dan heeft dat effect op het geheel. Maar dat is het stuk waarvan het is. Dat is alle schepselen redden, is zelf tot inzicht komen en dat het mededogen gaat stromen. Want de hele wereld, dat is echt zo, moet u niet geloven hoor, dit, is in jou. De hele wereld is in jou. Met alle leed en alle schoonheid en alle stilte en alle harmonieën en alle verschrikkingen. Het is allemaal in dat ene bewustzijn dat dat gebeurt. In, hè, met oorlogen en aanslagen en verknipte ideeën en wanen en destructie. En dat is belangrijk, hè, wat we gisteren, dat is een beetje het thema. Hè, denk aan de Boeddha die de zieke broeder wast en verzorgt, die in zijn kots ligt en zijn urine en zo. Hè. Zie dat. Hè. Het is natuurlijk wat wij als archetype in het christendom in het kruis zien. Hè? Ik zal dat nooit vergeten. Op een zeker moment, dat was in de Tiltenberg. Hè? We hadden een zware lange sessie in de Tiltenberg. En er waren ook oude Japanse deelnemers. En een van zo'n klein Japannertje, een heel oud mannetje al. Hè? Had eigenlijk nog nooit van het christendom gehoord, maar was een heel... vurige zenbeoefenaar in de FAST Society, hè, de FES. En We hadden de session gedaan en die ging voor in de Tiltenberg voor het altaar in het kruis staan en die bleef daar heel een tijd kijken. En toen zei hij, nu begrijp ik het. Dat symbool van de veroordeelde, gemartelde, die Boeddha is, die het goddelijke openbaart in pijn, in lijden. Weet je, dat was alleen door te mediteren en toen had hij de essentie van het christendom gezien. Hij had door heel lang naar het kruis te kijken, zei, nu begrijp ik het. Het is overal om ons heen en dat is, hè, en dat is toch de eerste etappe. Hè? Dus in de zin, daar ga ik u niet mee vermoeien, want... Er zijn dus verschillende graden van verlichting. Hè. De eerste graad is inderdaad, alles is in het ene. Hè. Gij zijt mij overal nabij. In ieder ding. Gij ziet naar mij. Of ik u aanzie en herken. En één met u gelukkig ben. Dat is de eerste graad van God. Overal zijn die sporen, overal zijn de vestigia dei, zei vroeger de kerkvader, zijn die voets, overal zie je het. In het brood, in de wijn, in de vis, in de weet ik wat, in het menselijk gelaat, in de gevangenen, in de mens die lijdt. Het is zo belangrijk om het juiste, de juiste intentie, de meest die eerste gelofte zo belangrijk, want dat richt ons precies. Hè. We moeten zomaar niet op het ijzer gaan meppen, moeten weten waar we naartoe moeten, en dat is inderdaad naar wijsheid en mededogen. Hè. De Zen zegt natuurlijk, als je ontwaakt, gaat dat stromen. En heeft dan heel weinig met morele regels van doe dit, doe dat niet, doe dat, dat pap, 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 al de voorbereiding, die ook belangrijk zijn hoor, die wil ik niet bagatelliseren. Dus het Hinayana of het Theravada, waar de mindfulness uit en zo uit voortkomt, die hebben veel meer van, goh, cultiveer ook dat mededogen. En daar is ook iets voor te zeggen. Cultiveer een beetje dat mededogen, niet alleen door te mediteren, door zelf te sterven, maar door... En de tekst die daar natuurlijk heel in aanzien is, is de beroemde Metta Sutra. Hè? Metta Sutta, zeggen ze dan in dingen. Hè? Ik heb hier een vertaling, het is niet zo geweldig, vind ik, maar het gaat op de geest. Hè? Hij die vaardig is in de goedheid en die het pad van de vrede kent, zou het volgende doen. Laat hem bekwaam en oprecht zijn. Open en zachtaardig sprekend. Nederig en niet verwaand, tevreden en matig, onbelast door plichten en spaarzaam levend, vredig en kalm, wijs en vaardig, niet trots en gretig van nature. Laat hem niet het minste doen dat de wijzen later zouden afkeuren. Laat hem wensen, in vreugde en in veiligheid mogen alle wezens rust vinden. Welke levende wezens er ook mogen zijn, zwak of sterk, niet één uitgezonderd. Of ze nu reusachtig of machtig zijn, middelmatig, nietig of klein, zichtbaar of onzichtbaar, of ze zich bijleven of ver weg, zij die geboren zijn of nog geboren moeten worden, mogen alle wezens rust vinden. Laat de een de ander niet bedriegen of enig wezen verachten, in welke gemoedstoestand ook. Vind ik zo prachtig. Hè? Niet De andere is, ik zie zijn boosheid, ik zie zijn razernij. Maar ik moet een onderscheid maken tussen de persoon en zijn gemoedstoestand. Laat ik hem niet verachten omdat hij toevallig in een woede uitbarst of in weet ik wat, in rare toestanden. Laat niemand door boosheid of vijandigheid een ander leed toewensen. Zoals een moeder haar kind, haar enig kind zou beschermen, zo dient men een onbegrensd hart alle levende wezens te koesteren en vriendelijkheid te ontplooien over heel de wereld. Zich naar boven uitstrekkend, naar de ruimte en naar beneden, naar de diepte, open en onbevangen, vrij van haat en vijandigheid. Of men nu staat, loopt, zit of ligt, men moet vrij van sufheid zijn aandacht hierop blijven richten. Dit noemt men het verheven verwijlen. Zich niet vastklampend aan opinies, zal de zuivere van hart in het bezit zijn van een helder inzicht en bevrijd van alle zintuigelijke verlangens, niet meer in deze wereld geboren worden. Nou ja, ik kan het wel mee doen. Het is wel belangrijk, hè? Dat zuivere hart, wat eigenlijk een beetje het thema wordt, zonder dat ik het... Dus dat zuivere hart is zo belangrijk, hè? Vrij van hebzucht, vrij van zalig de zuivere van hart. Hè? Dat meta, hè, dat mededogen, dat kan stromen, hè? Dat is natuurlijk belangrijk, omdat we dan het accent van onze oefening niet bij een soort spiritueel narcisme leggen van ik moet verlicht worden, ik moet spirituele ervaringen hebben, maar bij het... Want ik ben maar een golf in de oceaan. En straks ben ik het niet meer. Maar ik ben wel oceaan. Voor het logische denken is de eerste gelofte absurd. Voor ons begrippelijk denken. Maar voor ons diepe weten is dat een uitdrukking van de hoogste waarheid. En weet je, dat is juist. Hè? En sommige mensen hebben dat na een bepaalde ervaring. En ze lezen die tekst, juist gelijk de Hartsutra. Dan ga je wenen omdat je weet, het is zo waar. Dat is mijn aard. Ik wil dat iedereen gelukkig wordt. Hè? Ik wil dat iedereen gered wordt. Zijn er nog vragen?
Als je dit zo aanhoort, heeft het dan kunnen gebeuren dat in Japan de Zen-school in de Tweede Wereldoorlog zo meegegaan is met die haat en razernij? Ondanks alle meditatie binnen die scholen.
Ja. Dat is gebeurd, hè. Nou, er zijn heel, ik weet, er zijn heel veel boeken over geschreven, heel veel. Ik ken die monnik ook, hè, die ik heb in Japan ontmoet, die Amerikaan die dat boek heeft geschreven, Zen at War. En ja, ach, het is allemaal, het is waar en het is ook allemaal wat genuanceerder. Dus ja, ten eerste is er natuurlijk mensen, maar ja, dat is een lang verhaal. Er zijn afschuwelijke dingen gebeurd in de naam van religie, in de naam van God, in de naam van... Als wij de hugenoten hebben vermoord, hè, dan gingen we een te deum zingen in de kathedraal. Hè. We hebben al die afschuwelijke protestanten afgeslacht. Hè. En de geuzen deden hetzelfde hoor. Ik vind dat zo leuk. Nu met IS, dan denken wij, wat afschuwelijk. Als je de geschiedenis weet. Hè? En wij geuzen, dat is een eretitel geworden. Hè? Maar die deden echt afschuwelijke dingen. Sneden buiken open. En deden eigenlijk dingen die IS nu ook doet. Hè? Het is altijd overal. Er zijn wanen. Hè? En godsdienst wordt dan vergif. Hè? En ach. Wat die Japanners gedaan hebben. Het zal wel. Hè? Wat doe jij? Hè? Dus werkt het bij jou? Voelt of dat die meditatie jou iets doet of dat werkt bij jou? Hm? En weet je, dat is zo mooi, hè? Dus een van mijn goede vrienden in Japan, die natuurlijk is daar ook, gelijk in alle religies, zijn er rare machtspelletjes en weet ik wat. Hè? In alle kerken is dat van, och ja. Nou ja, zal ons te ver voeren, maar je weet dat er zijn overal ellebogen en ik moet hem. De mooiste en de rijkste en de dikste zijn. Prachtig, dat is overal zo. Hè? En een van mijn vrienden die ging naar Japan. En die ging in een heel streng klooster waar ik zelf ook heb gemediteerd. En die zei, ik wil 10 jaar daar niets over horen. Niet over de corruptie, niet over hè, dat ze hun celibaat niet onderhouden. Niet dat ze stiekem weet ik wat. Ik wil dat niet weten, ik wil mediteren. En hij is naar mijn gevoel, ik heb hem echt dialoog, want hij leeft nog hoor. Ja, waar gaat het om? Hè? Het is niet omdat er andere rare dingen doen, dat de methode niet gezond zou zijn. Of dat, hè? En er zijn allerlei redenen voor hoor. Het is zeker zo dat de mensen ongelooflijk slecht geïnformeerd werden hè, dat is nu, als je naar Turkije gaat, dan worden ze ook ongelooflijk slecht geïnformeerd over de echte toestand. Als je naar Rusland gaat, hetzelfde, want er is geen vrije pers. Wij zijn echt Turkije aan het belegeren en belagen, hoor. Echt waar, hè, als je die pers leest, dat is, wij zijn echt, wij bedreigen Rusland, de NATO bedreigt Rusland. Want wij zetten een raketschild in Estland, Letland en Litouwen, wij zijn Rusland aan het bedreigen. Dat is natuurlijk onzin, maar het is maar wat hoort je voortdurend. En dan komt je natuurlijk op voor je eigen. Maar dat is allemaal heel ingewikkeld. Dat is allemaal heel. Hè, en ja. Ach. Er zijn overal wangestalten, hè, maar dat moet ons niet weerhouden om zelf de poort binnen te gaan. Hè, en niet wachten dat de zenmonniken dat doen of zo. En zen is niks. Dat is wel belangrijk hoor. Nee, maar dat is zo. Het is een vorm van boeddhisme die. Ach, het is inkeer. Het is zelfloos worden. Het is sterven om te leven. En je moet niet wachten tot die monniken in Japan dat doen. Je moet dat zelf doen. Maar ik praat niets goed hoor, want kwaad is kwaad. Hè? Dat is het eerste wat alle Boeddha's zeggen. Het goede doen en het kwade laten en je hart zuiver houden. Dat is de leer van alle Boeddha's. Doe het goede, vermijd het kwade. En hou je hart zuiver. En als je de geschiedenis van de godsdiensten kent, niemand ontsnapt eraan. Zelfs de vredige boeddhisten niet. Zelfs de Tibetanen niet. Zelfs de. Overal zijn er merkwaardige dingen. En dat hoort zo. Dat is. Dat hoort zo. Dat is menselijk. Denk eraan, dat is de eerste inwijding op jou komen aan. Als jij niet binnengaat, wie dan wel? Als je het nu niet doet, wanneer dan wel? Dat is natuurlijk belangrijk van. Laten we ons niets wijs maken. Nu is de tijd. Nu is de gunstige tijd. Nu is de dag van het heil. Nu. En niet wachten totdat de instituties allemaal of de sanghas allemaal goed zijn. En er zijn heel veel zenmeesters en leraren die de fout zijn ingegaan. Zeker. Zijn er overal. Ach. En er zijn, hè, dus als mensen die in India zijn geweest, er zijn heel veel goede sadhus, hè, er zijn echt heilige mannen. En er zijn veel mensen die, ja, dat psychiaters zeggen dat is katatone schizofrenie, hè, dat is een beetje, die zijn helemaal de weg kwijt, die zijn in hun geest verdwaald, kan ook. Zijn er dan geen echte goeroes? Natuurlijk zijn er echte goeroes. En zijn er veel meer nepgoeroes? Natuurlijk zijn er veel meer nepgoeroes. Dat hoort toch zo. En er zijn er heel veel boeken over zijn geschreven, ja. En zijn er heel veel mensen die boeken schrijven die er niks over weten, ja. Zijn er goede boeken? Natuurlijk zijn er goede boeken. En er zijn veel meer boeken dat je denkt van, weet niet waar de klepel hangt. Maar dat mag ook, dat als mensen denken dat ze dan, hè, één klein flits en dan denken ze dat ze, hè, terwijl zonder einde is de weg van de verlichte. Je kunt niet hebben, ik heb dat eens ene keer beleefd, die oneindige vrede en stilte, en toen waren al mijn problemen weg. Dus nu heb ik dat voor de rest van mijn leven. Nee, zo gaat dat niet. Dat is niet zo. We moeten altijd weer, want dat groeit weer dicht en er komen weer allerlei passies en egoïstische dingen. En wij moeten blijven terugkeren. Zonder einde. Altijd. Hè? De Boeddha is nu nog altijd aan het mediteren. Hè? Die is verlicht op 18 december in 500 jaar voor Christus. Maar hij is nog altijd aan het mediteren, want hij weet het nog altijd niet. Dat is belangrijk. Nog een vraag? Laatste kans.
Het is eigenlijk de zin van het dualisme. Ik zit net te denken, de mens is verdoemd tot het dualisme, maar is het mogelijk dat iemand vanaf de geboorte daar niet in zit?
Oeh, dat vraagt weer een uur. Maar goed, ik zal het kort. Het is mijn overtuiging dat wij niet geboren worden met dualisme. Dus wij worden stilaan, ons brein wordt zo geprogrammeerd. Voor een kind, hè, voor de reine is alles rein. Hè, een kind is alles rein. Die speelt met zijn feestjes, die speelt, dat is, alles is speelgoed. Geeft hem een mooi cadeau. Het papier is even belangrijk als de. He, want dat vindt hij leuk om dat te scheuren en kapot te maken. En, nou, alles is het. Dus dat, maar er wordt natuurlijk, en dat moet ook, je moet gehumaniseerd worden. Je moet natuurlijk een onderscheid, dat is vies, en dat is net, en dat is vuil, en dat is zuiver. En, nou, dat is goed en dat is kwaad. Je moet geïnitieerd. En dat zijn verbindingen in ons brein. He? Ons brein is er wel op gebouwd, hoor.
Van dat is het begin van het dualisme. Eigenlijk.
Ja. Ja, het brein is er ook op gebouwd om te overleven, het schadelijke vermijden en het goede doen, dat moeten we doen om te overleven. Je moet niet alles eten, hè? Een kind steekt nog alles in zijn mond. Hè? Maar je moet leren, nee, dat moet je niet in je mondje steken, dat wel. En, hè? Er is een soort, wij worden geprogrammeerd en ons brein is er ook op gebouwd om te overleven in deze wereld. En daar moeten we een onderscheid maken. En dat onderscheid maken tussen right en wrong, tussen goed en kwaad, is belangrijk. Dus niet alle geesten zijn goed, niet alle, hè, dat is erg belangrijk. Maar, wat het ego moet doen om te overleven, dit organisme ook, hè, wat dat moet doen, dat moeten we goed en kwaad leren onderscheiden, belangrijk. Hè. Dus, dat is de eerste deugd, zei ze, de kerkvader, de discretio, hè, de diacrisis. Dat is de eerste deugd, je moet leren onderscheiden. Maar, wij moeten natuurlijk niet in die wereld van, in die gescheiden wereld blijven hangen, bij wijze van spreken. Er is meer, er is een wereld van eenheid die we moeten hervinden. Het is nooit weg geweest, hoor. Dus, maar goed, ik heb het al meer gezegd, hè, als ik. In de astronomie is er een ongelooflijke sterexplosie. Dat is toch schitterend, hè? Als ik dat als astronoom zie, wauw. Supernova, wauw, wat geweldig, wat een energie, wat schitterend. Een werelden die ontstaan. Maar je zult er maar wonen. Hè? Snap je? Het is altijd wat is belangrijk. Goed en kwaad is gerelateerd aan mijn overleven. Als je dat maar weet. Hè? Dus op zich is een aardbeving. Een vulkaanuitbarsting. Wat schitterend. Hè? Totdat je er woont. En die tektonische platen die schuren en dan een tsunami veroorzaken. Dat zijn allemaal van die prachtige processen. Als je er van een afstand naar kijkt. Behalve als je erin zit. Snap je, dat is alles is relatief. Hè? En we moeten natuurlijk zien voor een veilige wereld. Maar het is in die zin is dualisme noodzakelijk. Maar ook de overwinnen daarvan. En terug het wonder zien van, wauw, zo dus. Oké, maar dat zou een heel... Dat zijn... Dat was de laatste. Maar u weet het allemaal al. Tien na elf.